Liefde gemeente, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, zingen wij dan vanavond het versje wat onze oudere kinderen geleerd hebben voor vanmiddag. En dat is Psalm 99 en daarvan het zesde vers. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 99 en daarvan het zesde vers. Doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 93 het eerste vers: De Heere geert de hoogste majesteit bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Het zal vanavond zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het bekende tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 35. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 93 het eerste vers en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Lucas 2, de versen 22 tot en met 35. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem, dat is het kindeke Jezus, te Jeruzalem, opdat zij hem den Heren voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heren heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zei, zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel zijn, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we nu met elkaar het heilige aangezicht des Heren in ootmoedig smeekgebed. Heren, zo mogen wij voor de tweede maal op uw heilige dag samenkomen in uw huis. En wij bidden het u, laat het voor ons allen, voor de kinderen, voor onze jongeren, voor hen van middelbare leeftijd en onze ouderen, voor ons allemaal, Heren, een groot wonder zijn dat we hier nog mogen zijn in dit uw bedehuis. Daar spreekt uw trouw en uw langmoedigheid van. Want wie maar een uur terugziet op zijn leven, ja een minuut, die moet zeggen: Heren, het was weer met zonde bekleefd. Heere, weer was er iets wat u niet behagen kan. Weer hebben wij ons uw straf waardig gemaakt. Heere, dat is de smart voor uw kinderen. Dat ze nou niet kunnen zijn voor u wie ze begeren te zijn. En dat drijft ze toch telkens uit als het goed is. Naar u en naar uw verzoenend bloed. Heer, ook dat inwonende, dat overblijvende verderf. Heer, gij handelt met ons niet nadat wij verdiend hebben. En laat dat ook een wonder mogen zijn voor ons allen. Geef dat ook voor hen die dat nieuwe leven niet kennen. opdat ze toch iets van mogen gevoelen. God heeft met mij nog niet gedaan wat ik verdiend heb. Ik mag nog zijn onder de genademiddelen. God heeft mij nog niet weggeworpen. Maar God wil ook vanavond nog aan mijn kostbare ziel arbeiden. Doordring ons er toch van. Als we nog onbekeerd zijn. Dat het misschien wel de laatste keer kan zijn dat we in uw huis zijn. En wij bidden u, geef dat we zo ook mogen luisteren. Dat dit de laatste maal kan zijn dat wij de boodschap van het evangelie mogen horen. Heer, als we dat gaan beseffen, dan gaan we zo heel anders luisteren dan dat we ooit geluisterd hebben. Heer, dan gaan we heilbegerig luisteren. Oh, dan worden we gevangen door dat woord en dan willen we er geen woord van missen. Omdat het woorden zijn ten leven. Woorden die ons de weg der zaligheid wijzen. Woorden die ons verkondigen dat er nog doen aan is voor de grootste der zondaren. Heer, en als het dan vanavond mag gaan over die enige troost. Beiden in leven en sterven. O Heer, dan bidden wij u. Geef dat we het zo mogen preken, Heer. Dat alle hoorders, dat de kinderen, de ouderen, dat iedereen jaloers mag zijn om dat te mogen bezitten. Dat heil geheim waar onze opstellers van de catechismus spreken. Die troost, Heren, die vastheid, die zekerheid. Om dat werk te mogen kennen van een drie-enige God. En wij bidden het u, Heren, geef dat we het zo mogen uitstallen. Dat we het zo mogen verklaren, Heren. Dat er in een ieders hart komt te beden. Heren, mag ik er ook in delen. Heren, mag ik het ook de Heidelbergen nazeggen. Dat ik niet meer mijn eigen ben. Maar dat ik het eigendom ben van mijn lieve zaligmaker. Jezus Christus. Die mij door zijn dierbaar bloed heeft vrijgekocht. En mij verlost heeft. Van de banden van de Satan. O, dat we zo, Heren, mogen luisteren om het ook te mogen verkrijgen. En geef dat uw kinderen vanavond, door de Heidelbergen die toch ook wel genoemd wordt, het troostboek van uw kerk. Geef dat uw kinderen vanavond nog eens mogen huppelen van zielenvreugd. Als ze weer verklaard mogen hebben. Wie gij voor hen geworden zijt in uw lieve Zoon, Jezus Christus. Dat ze er vanavond nog eens amen op mogen zeggen. Als hun gevraagd wordt, wat is uw enige troost? Dat ze het dan in één woord mogen zeggen. Jezus, mijn borg en mijn zaligmaker. O, dat ze er eens hartelijk amen op mogen zeggen vanavond. Heere, gedenk zo ook onze jonge mensen. Geef dat ze luisteren mogen ook als we de leer van de kerk mogen uitleggen, wilt gij het toepassen aan hun harten. Wees ook bij de kinderen, dat ze ook dit woord mogen begrijpen en dat we het daarom ook maar zo kinderlijk eenvoudig mogen brengen. Maar ook onze ouderen, die er zo bij opgevoed zijn bij de catechismus, die dat al in hun jonge jaren hebben geleerd, omdat het niet alleen met het verstand mag zijn. Maar dat het vanavond is hartetaal mag zijn. Heren, wij denken ook aan de noden en de zorgen in het midden van de gemeente. We hebben ze vanmorgen bij namen genoemd, maar we willen ze ook nu niet vergeten. We denken ook aan familie De Bakker, onze ouderling, die gisteren zo'n ernstige tijding hebben gehoord. Dat zijn zwager en de broer van zijn vrouw zo ernstig ziek is. Ja, heren. Dat er aan menselijke maatstaven geen doen meer aan is. U weet wat dat voor hen betekent. Heren, wilt u ook bij ze blijven en geef ze ook wijsheid. Ook in de omgang met hun broer, die zo ernstig ziek is. Heren, wilt gij ook daar nog wonderen doen. En bovenal ook deze slag nog willen gebruiken. Tot zaligheid van hem die die boodschap horen moest, maar ook in hun gezin. En zo zijn er velen die in de familiekring ook zorgen hebben. We dragen ook hen aan u de Heer op. We denken ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later misschien via een bandje. Geef ook dat ze weten mogen er ook bij te behoren, dat we ze niet vergeten. Ook al kunnen ze niet meer met ons in en uit gaan, we toch altijd ook aan hen blijven denken. Heer, want ze behoren toch ook echt bij de gemeente. Ook al moeten ze het misschien zeggen met de dichter, hoe brandde mijn genegenheid. Om zeer hun voor of in te treden. Maar dat ze niet meer kunnen vanwege ziekte of ouderdom. Blijft u ook bij hen. Want u hebt meer dan ene zegen. U kunt er toch ook thuis kerk maken. En het is toch daar, kerk, heren, waar uw woord open mag gaan. Gedenk ook aan hen. En als we zo als gemeente samen mogen zijn, dan bidden wij u ook voor het werk van de zending. Zoudt gij dat ook willen zegenen? Gedenk ook aan hen die uitgezonden zijn op eenzame posten. We willen ook voor hen bidden. Sterk ze in die vaak moeilijke, eenzame arbeid. En geef ook dat ze het weten mogen gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. Gedenk aan het werk van evangelisatie. Heren, er zijn er zo velen. En het is ook zelfs op ons dorp, maar ook in de grote steden. Die zitten, heren, in de heerschappij van de verslaving. Op welke wijze dan ook. Gokverslaving, drugsverslaving, pornoverslaving. Heren, er zijn zoveel vormen van verslaving. Maar wij bidden u dat we het ook vanavond horen mogen. Dat er één is die uit die banden verlossen kan. Die het uitgeroepen heeft, mij is gegeven al de macht in hemel en op aarde. Wij bidden zo ook voor onze scholen. Wees met de meesters en de juffrouws, met de docenten. Dat we het onderwijs ook hartelijk aan u de Heere mogen opdragen. Blijf ook bij het werk van de verpleegsters in de ziekenhuizen. Heer, geef ook dat die dienst der barmhartigheid geschieden mag vanuit de liefde uit u. Zo dragen wij ook het werk op in gevangenissen. Onder het leger. Heer, overal waar uw woord verkondigd wordt. Zegen dat woord. Wees met de moeders die moeten oppassen. Op de kinderen. Heer, wilt u ook bij hen zijn ook. Als in de stilte nog wat een hand nemen om te lezen, de kinderen voor te lezen. Heere, laat het zo ook zondagavond in onze gezinnen mogen zijn. Ook als we niet kunnen opgaan naar uw huis vanwege onze kleine kinderen. Wilt u dan ook bij hen blijven. Zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u de Heer op. Lieve koning, ontfermt u zich over ons allen. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, het is nog maar een jaar of drie geleden dat hij zijn moeder heeft verloren. Maar hij is nog steeds ongetroost. En nog steeds denkt hij aan zijn godvrezende moeder. Nog steeds gevoelt hij die innige band die hij met zijn moeder had. En hoewel hij inmiddels 40 jaar is, schaamt hij zich niet om zijn tranen te tonen vanwege het verlies van zijn dierbare moeder. Wie is die man? Wel, het is Isaac, de enige zoon van Sara. Hij is ongetroost over het verlies van zijn moeder. En ook al zijn er inmiddels 3 jaren voorbij, zijn hart blijft ongetroost. Hij mist zijn lieve, godvrezende moeder. En hoe kan hij nou getroost worden in dat verdriet? Wel, dat zegt ons Gods woord in Genesis 24. En Isaac nam Rebekka en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Rebekka, zijn vrouw, mocht hem troosten in dat verdriet. En door Rebekka, die hij van de Heere gekregen had, mocht zij hem steunen in dat verdriet en mocht hij het door haar ook verwerken en getroost worden met de liefde van Rebekka. Paulus de apostel, hij is ook ongetroost. Hij heeft het ook heel erg moeilijk. En hij schrijft dat ook aan de gemeente van Korinthe. Maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd en van binnen was vrees. Paulus, hij ondervindt veel tegenstand wanneer hij die ene naam verkondigt onder Joden en heidenen. Ze waren fel gekant tegen zijn prediking. Ja, ze hebben hem zelfs uitgeworpen en gestenigd. En verblijf in de gevangenis was zijn deel. Maar ook van binnen. Zoveel bestrijders. Zoveel strijd. Zoveel zorgen over de ontwikkelingen binnen jonge christelijke gemeenten. Die vrees dat hij denkt, zullen ze allemaal niet wederkeren zoals Demas wedergekeerd is. Paulus, hij is troosteloos gestemd. Moedeloos zouden we kunnen zeggen. Maar dan schrijft hij aan de gemeente dat hem de Heere in die troosteloosheid en moedeloosheid niet verlaten heeft. Want dan schrijft hij, God die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Hier zien wij dat de Heere dus Titus zendt aan Paulus om hem in zijn verdriet en in zijn moeilijke omstandigheden te troosten. En Titus mag hem vertellen van het wonder van de bekering in Korinthe. En zo mag Paulus door die ontmoeting met Titus getroost worden. En zo kan de Heer ook in ons leven troosten. Wanneer wij verdriet hebben, zoals Isaac, om onze moeder, om iemand die we verloren hebben. Dan kunnen we iemand op onze weg ontmoeten die de Heer wil zenden tot troost. En zo kunnen we wel eens moedeloos zijn, neergebukt gaan onder zorgen. En dat de Heer ons een vriend doet ontmoeten, die een bemoedigend woord ter rechte tijd tot ons kan spreken. En zo kunnen we door de Heer getroost worden. Maar de dood kan scheiding maken in een huwelijk. Isaac moet Rebecca verliezen. En omstandigheden kunnen weer scheiding maken tussen vrienden. En zo kan die troost dan ook weer weggenomen worden. Maar geliefde gemeente, meer dan mensen ooit kunnen troosten, is er één persoon die waarlijk troosten kan. Tot wie het hart in de nood schreiende toevlucht nemen kan. En zo iemand kende Simeon. Waar we met elkaar van hebben gelezen. Niets anders kon Simeon troosten dan de vertroosting Israëls. En daar hoopte zijn ziel op. En daar ging zijn hart naar uit. En daar verlangde hij naar om die troost te mogen bezitten. En om die troost in zijn armen te mogen sluiten. Namelijk de Heer Jezus Christus. En als hij hem mag zien met ogen des geloofs. En als hij het kinderke Jezus in zijn armen sluiten kan. Dan zegt hij het. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In dat kinderke Jezus Christus heeft hij de ware troost verkregen. Voor tijd en eeuwigheid. Toen kon hij sterven, zo zegt hij, Heere, nu u uw belofte aan mij vervuld hebt, u die het beloofd hebt dat ik ook Christus naar zijn lichamelijke natuur zou mogen omhelzen, nu ik weet dat gij een vervuller zijt van uw woord, Heere, nu ik Christus, mijn zaligmaker, in mijn armen gesloten heb, Heere, nou kan ik verder leven, maar nou kan ik straks ook sterven, omdat ik de vertroosting Israëls heb mogen zien en omhelzen. Geliefde gemeente, zo komt de vraag vanavond tot jullie jongens. Tot uw ouderen. Tot jullie broeders kerkraad. Kun je nou vanavond sterven? Wel getroost sterven. Kun je nou God ontmoeten? In die wetenschap kennis te hebben aan de vertroosting Israëls. En bij die dierbare, bij die kostelijke zaak, gaat de Heere ons vanavond bepalen. Als we een begin mogen maken aan het troostboek der kerk. Haar behandeling En we gaan met elkaar luisteren naar zondag 1. Laten we het er allemaal bij nemen, jonge mensen. Sluit op de leerboek van de kerk achter in je Bijbeltje. Neem het erbij en lees het met me mee. Zondag 1, waar gevraagd wordt. En lees het nou maar mee. Ken ik nou de taal die hier gebezigd wordt? Jonge mensen, lees het eens mee. Kun je het nazeggen? Misschien niet in deze bewoordingen. Maar kun je het wel verstaan? Dan is het ook de taal van jullie hart. Lees het met me mee. Zondag 1. En dan mag je het ook wel zo lezen. Wat is jouw troost? Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Geliefde gemeente, bij zondag 1 willen wij schrijven, heel eenvoudig, de enige troost, beide in het leven en sterven. En we letten dan op 3 gedachten. In de eerste plaats, de noodzaak van die troost. In de tweede plaats de inhoud van die troost. En in de derde plaats de vastheid in die troost. Dus we staan stil bij de enige troost in het leven en sterven. En we staan dan eerst stil bij de noodzaak van die troost. In de tweede plaats bij de inhoud van die troost. En in de derde plaats bij de zekerheid in die troost. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar uit Psalm 103 en daarvan de versen 2 en 6. Psalm 103 looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. En dan krijg je de belijdenis van onze catechismus. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Psalm 103, de versen 2 en 6. Thank you. Gemeente, zingen wij straks na het amen der prediking met elkaar uit Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Psalm 85 en daarvan het vierde vers na het amen der prediking. Zondag 1 bepaalt ons dus bij de enige troost, beide in het leven en sterven. En we letten dan in de eerste plaats op de noodzaak van die troost. In de tweede plaats op de heerlijke inhoud van die troost. En in de derde plaats op de vastheid die in die troost gelegen is. Liefde gemeente, waarom begint onze Heidelberger catechismus nou met die indringende vraag? Wat is nou jouw enige troost beiden in leven en sterven? Waarom binden ze nou die vraag ons vanavond op het hart? En zo moet je ook luisteren, jonge mensen, vanavond. En antwoord geven op die vraag. Wat is nou mijn troost? Waar heb ik nou houvast aan in dit leven en straks in het uur van mijn sterven? Je voelt als het ware of de opstellers van de Heidelberger catechismus gevoeld hebben. Daar komt het nou op aan in je leven. Op die wetenschap. Om te weten wat is nou mijn troost in leven en in sterven. En waarom moet je dat nou weten vanavond? Waarom wordt dat nou door de Heere aan jou gevraagd, zo heel persoonlijk? Wel, omdat de werkelijkheid van ons leven is wat Mozes tekent in Psalm 90. En wat zegt Mozes nou van ons leven? Van het leven dat wij met elkaar leven. Wel, dan zegt hij aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. Maar het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Het leven dat jullie, dat ik, dat wij leven, naar zijn natuurlijke aard is dat leven niets anders dan een leven vol van moeite en van verdriet. Dat is de realiteit die Mozes ervaren heeft. En omdat het in Gods woord staat, jonge mensen, is het ook echt waar. Het natuurlijke leven, het leven buiten God, is niets anders dan moeite en verdriet. En wat de wereld je ook wil laten geloven en wat de duivel je ook influistert, het leven is moeite en verdriet. En degenen die in de kerk getrouwd zijn, en misschien ben je ook wel bij een trouwdienst aanwezig geweest, al ben je misschien zelf niet getrouwd, dan heb je het ook horen voorlezen uit het huwelijksformulier. Overmits de jonggehuwden gewoonlijk velerhanden tegenspoed en kruis overkomt vanwege de zonden. Daar heb je dus opnieuw, en nu in het formulier. In het huwelijksformulier waar je zegt, dan gaat het toch om zo'n prachtige verbintenis. Waarvan we gehoord hebben hoe Isaac getroost werd door de liefde van Rebecca. En is het dan toch de werkelijkheid, ook in zo'n huwelijk, dat het veelal tegenspoed en kruis is vanwege de zonden? Ja. En vraag het maar eens, jonge mensen. Ga nou maar eens op bezoek bij oudere mensen. Doe dat nou eens. En zeg nou maar eens tegen een ouder iemand die aan het einde van zijn leven gekomen is. Is het waar wat Mozes zegt? En is het waar wat het huwelijksformulier zegt? En ze zullen zeggen, ja jongen, dat is waar. Vanwege de zonde is het leven vol van moeite en verdriet. Veel tegenspoeden en kruisen vanwege de zonden. Maar wat zegt Gods woord verder? Als ze dat van het leven zegt, wat zegt ze dan vervolgens? Wel, luister maar eens naar wat de apostel zegt in Hebreeën 11. En gelijk het gezet is de mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ook al is het leven vol moeite en verdriet en vol van tegenheden en kruisen. Wij komen allemaal door dit leven heen. Hoe dat het dan ook gaat. Maar daarna komt de dood. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Want met de dood is niet het einde gekomen. Dat zegt wel de wereld. Die spot ermee. En die zegt in advertenties. Misschien heb je het wel eens gelezen een paar jaar geleden. Is er leven na de dood? Zo spotten ze daarmee. Maar Gods woord zegt dat er werkelijk leven is. Eeuwig leven. En daarom zegt de apostel na de dood. Het oordeel. Het verschijnen voor Gods rechterstoel. Geloof je dat ook, jonge mensen? Ik wandelde vanmiddag met onze kleine Marije naar de zondagsschool. Ik zou ze voor het eerst op de zondagsschool gaan brengen. En jullie weten wel hoe dat gaat als je een kleinkind zo aan je hand hebt. Dan babbelt ze 100 uit over allerlei dingen. En ineens zei ze zo plotseling, vader, ik kan je niet missen, want ik hou zoveel van je. Ik zeg, kind, ik kan jou ook niet missen, want ik hou ook zoveel van jou. En toen zei ze ineens als kind, maar vader, er komt een moment dat we sterven moeten en dat we van elkaar gescheiden worden. Oh, en dan gaat er iets door je heen, geliefden. Maar ik zei tegen haar, ik zeg, kind, als we nou beiden de heren mogen vrezen, dan zullen we straks elkaar weer zien. Ouders zie je op je kinderen, grootouders zie je op je kleinkinderen. Dat is de werkelijkheid, we moeten sterven en daarna het oordeel en dan het eeuwige leven. En hoe zal dat zijn? Zullen we dan eeuwig moeten omkomen? Of zullen we mogen delen in dat eeuwige zalige leven daarboven? Voel je nou, jonge mensen, waarom ik het zeg? Geef antwoord vanavond op die vraag. Want het antwoord op deze vraag maakt uit. Eeuwig wel of eeuwig wee. De noodzaak van het kennen van die enige troost. Beiden in leven is zo noodzakelijk. Omdat na het leven het oordeel komt. En als we die enige troost niet kennen, dan kunnen we eigenlijk niet leven. Maar we kunnen zeker niet sterven. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. De enige troost. Hoor je dat? Er is maar één troost in dit leven. O, van de oudheid af, jonge mensen, hebben ze al geprobeerd troost te zoeken. En jonge mensen die gestudeerd hebben aan het VWO, die weten wel dat de oude Griekse wijsgeren het gezegd hebben, laat het leven maar komen en leef maar zoals je hart inleeft. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, pluk de dag. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat was hun troost. Anderen, de Stoïcijnen zeiden, de troost in dit leven is dat je al de tegenslagen trotseert door ze onbewogen te aanvaarden. En zo weten wij dat Seneca de gifbeker nam en onbewogen die nam. Dat was het toppunt van zijn troost. Hij kon alles aan in dit leven, onbewogen, zelfs het drinken van de gifbeker. Weer anderen zeiden, laat dit je troost zijn in je leven, dat je deugdzaam leeft. Geef ieder het zijne, dan is dat goed. En daar troosten zij zich mee. En zo zien we ook dat telkens weer door al de eeuwen heen mensen troost gezocht hebben in dit leven. De communisten hebben de mensen getroost met het geloof dat er een heilstaat zou komen. Waarin de armen de uitbuiters zouden onderdrukken en zelf vrijheid zouden genieten. Anderen zoeken weer troost in de genotsmiddelen van deze tijd. En gemeente, dan moet je bij genotsmiddelen niet altijd maar gelijk denken aan drugs of alcohol. Maar hoeveelen van u zoeken niet hun genot en hun troost in de dingen van deze tijd, in mooie kleding, in rijkdom, in welvaart. Zonder dat we maar enigszins besef hebben wat de Heere zegt, gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En hetgeen ge bereid hebt, wiens zal het zijn? Al die troost van de wereld, wat het ook is, het gaat voorbij. Sommige mensen die zoeken troost en dat is eigenlijk de allergevaarlijkste troost die er is. Omdat die zo heel dichtbij de echte troost komt. Mensen zoeken soms troost in de tranen die ze geschreid hebben. Mensen zoeken soms troost in de stichting waarmee ze geluisterd hebben onder de preken. Mensen zoeken wel eens troost dat ze zo keurig leven. En dat ze zo aanhoudend kunnen bidden. O, ze zoeken zoveel troost in die dingen die zo nabij komen bij de ware troost. Maar het is de ware troost niet. Want wat lezen wij in het woord van God? Goed doet geen nut in de dagen der verbolgenheid. Maar alleen de gerechtigheid die redt van de dood. En daarom moeten wij die gerechtigheid kennen. Dat is onze enige troost. Al het andere gaat voorbij. Wat de wereld je aanbiedt, wat de godsdienst je aanbiedt, het gaat allemaal voorbij, zegt het woord van God. En daarom vraagt onze catechismus, wat is nou de enige troost die waarlijk troosten kan door dit leven heen en straks ook op het moment dat je sterven moet en dat je voor Gods rechterstoel moet verschijnen. Wat kan dan alleen maar troosten? Wel, wat de dichter van Psalm 116 ervaren heeft, toen de angst der hel hem alle troost deed missen, toen leerde hij die enige troost missen. Toen hij gezien had dat niets hem troosten kon, toen hij al de troost missen moest, o zalig, toen werd hem de enige troost geleerd. En daar gaan we nu naar luisteren, onze tweede gedachten. De inhoud van die heerlijke troost. En als je dat gaat lezen, en het is zo even ook nog in de consistorie in het gebed aangehaald. Dat als we nou vanavond mogen luisteren naar dat leerboek, dat al meer dan 400 jaar oud is, is het toch nog even fris als honderden jaren geleden. Dan is het nog steeds een taal die het hart werkelijk raken kan. Want wat mogen dan Gods kinderen daarop antwoorden? Als hun gevraagd wordt, wat is nou je enige troost? In beiden, in leven en sterven. Dan hoor je als het ware de jubel in hun hart naar voren komen. En dan roepen ze het uit in verwondering en met zielenblijdschap. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven. Niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Dat is hun enige troost, roepen ze het uit, dat ik niet meer mijn eigen ben, maar dat ik deel geworden ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Daarin belijden ze dat ze eerst gevangenen waren, gevangenen van de duivel, dat ze in zijn heerschappij verkeerden, dat ze hem vrijwillig waren toegevallen en dat ze daarom ook kinderen des torens waren, dat ze daarom ook die brede weg wandelden en dat ze daarom ook onderdanen waren van koning Beelzebul. Dat ze daarin volgelingen waren van Diabolus. En dat ze met hem meegetrokken werden naar de eeuwige rampzaligheid. Maar, Oh, en daar jubelen ze het uit. Ik ben het niet meer. Maar door genade ben ik losgekocht. Door mijn lieve koning Jezus Christus. Die al mijn schuld, al mijn zonden, al mijn ellende op zich genomen heeft. Denk nog even aan dat wonder van vanmorgen. Daar zie je zo'n mens. En als je het aan hem gevraagd had. Man, mijn laatste man, vertel nou eens. Wat is nou je enige troost in leven en sterven? Dan had je het uitgejubeld. Dat is Jezus Christus, mijn zaligmaker. Waarom dan? Hij heeft al mijn melaatsheid op zich genomen. En heeft ze gedragen aan het kruishout Golgotha. En daarom ben ik nu gans rein. Daarom ben ik nu zonder zonden. Want hij heeft mij volkomen genezen. Ik lig nou voor rekening van mijn zaligmaker. Hij heeft mij in mijn diepte van ellende aangeraakt. Hij heeft zijn hand reddend naar mij uitgestoken. Hij heeft mij getrokken uit de duisternis. Hij heeft mij verlost van mijn onreinigheid. En daarom ben ik nu zijn deel. Ik ben niet meer mijns eigen. Ik sta niet meer voor eigen rekening. Dat jubelt hij uit. Ik lig niet meer onder de vloek van de wet die mij veroordeelt. Maar ik ben vrijgekocht. En nu ben ik geworden eens anderen. O, de apostel Paulus. Hij kan geen brief beginnen, jonge mensen. Of hij begint die brief. Paulus. En wat zegt hij dan? Een dienstknecht van Jezus Christus. En dan staat er in het Grieks een doulos. En dan zegt hij eigenlijk, ik ben een slaaf van Christus. En was nou een slaaf? Wel, die behoort helemaal aan zijn meester. Die heeft geen eigen bezittingen. Die heeft geen rechten. Maar die behoort helemaal aan zijn meester toe. En dat is wat hier nou ook onze Heidelberger zegt. Ik ben een slaaf, een dienstknecht geworden van Jezus Christus. Maar dat is ook het meest begeerlijke. En dat is ook het heerlijkste wat er in het leven is. Want wie is er zo'n goede koning? En wie is er zo'n goede meester? En wie is er zo'n gezegende vader? Dan een drieënig God voor een verloren zondaar. Daar ligt nou de blijdschap in. Als gevraagd wordt, wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. O, dan zegt hij het, ik ben verlost van de banden. Ik lag gekneld in banden van de dood. Ik had geen enkel troost meer. Ik had geen uitzicht meer. De dood was mij voor ogen. En toen. Toen heeft het Christus behaagd zich aan mijn ziel te openbaren. Toen heeft hij mij lieflijk omhelst. En nou ben ik niet meer mijns eigen. Maar ik ben mijn dierbare Christus eigendom. Hij is mijn koning geworden. En hij heeft mij met zijn dierbaar bloed vrijgekocht. En zo mag ook Paulus het weten. Indien dan de Zoon u vrijgemaakt hebt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Zo was die melaatse man vrij, verlost uit de melaatse kolonie. En mocht hij hersteld worden in de gemeenschap met de Heere, mocht hij ingaan in de tempel als een vrij, als een verlost man. En zo mag ook de apostel Petrus het schrijven aan de gemeenten, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen als zilver en goud zijt verlost uit uw ijdele wandel, hè, daar voel je het weer. Dat gebonden zitten, die lege wandel, die wandel achter de duivel aan, die u van de vaderen is overgeleverd. Maar dat gij verlost zijt door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Zo kan de kerk zalig worden. En zo mag ook de catechismus het zeggen. Die met zijn dierbaar bloed. O, dat wordt nou het dierbaarste wat er is in het leven. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed dat wegwast. Die hemelhoge schuld. Dat bloed dat reinigt van alle ongerechtigheden. Dat onbetaalbare bloed. dat het leven van Christus gekost heeft, maar ook dat als een offer door de Vader aanvaard is. En straks zullen we het gaan zingen. Oh, en dan zal de kerk het uitjubelen. Gij hebt uw land, o Heere, die guns betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Vrede, vrede in de ziel door het bloed des kruises. Verlost, zeggen ze vervolgens, uit de heerschappij des duivels. Voel je, gemeente, alleen door Christus kun je werkelijk verlost worden van de slavernij en de tirannie van de duivel, die je zo in zijn greep kan hebben. En dat kan met zoveel middelen zijn, maar hij heeft je in zijn greep. Maar wanneer Christus in je leven komen mag, wanneer hij door zijn lieve geest in je hart komt en je wederbaart, dan onttrekt hij je ook aan zijn heerschappij. Want zo zegt ook Johannes het, hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels zou verbreken. Hoor je het, zondaar? Hij kan en hij wil en hij zal zondaren die met hun kettingen rammelen en het uitroepen: wij zitten onder de heerschappij der zonden. O, dan zal hij als die gezegende cipier komen en de sleutel van de gevangenis openen. En hij zal intreden en hij zal de boeien en de banden verbreken, opdat gij van zijn heerschappij des Satans verlost zal worden. O, daarin ligt dat heerlijke wonder van die vernieuwing, van die heerlijke levendmaking, van die staatsverandering, van een kind des torens geworden tot een kind des vredes, op grond van het werk van die dierbare Christus. En zo mag ook de kerk het uitroepen. Als gevraagd wordt, wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Dan zeggen ze het en ze roepen het uit. Dat ik niet meer mijns eigen ben. O, verlost. Verlost van de heerschappij van de Satan. Verlost van de wereld. En bovenal verlost van dat goddeloze ik. En zo mogen ze het weten. Bevrijd te zijn door die grote leidsman, Jezus Christus. En weet je wat nog meer tot die troost behoort, al is dit al zo onuitsprekelijk groot? Weet je wat er nog meer bij behoort? Luister eens, jonge mensen, hoe groot het is en hoe heerlijk het is om een kind des Heren te zijn. Om in deze troost te mogen delen. Want wat mogen ze er nog aan toevoegen? Wel, die Heren die mij al zo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Hoor je het? Wanneer je nou door genade delen mag in dat verzoenend bloed van Christus, krijg je ook God tot een Vader. En dat is zo groot. Dat is zo onbegrijpelijk, Heer. Dat jij als zondig mensenkind door de verzoening van Christus met de Vader wordt verenigd. Dat de Vader in onuitsprekelijke liefde jou tot zijn kind aanneemt. Wie zal ooit kunnen doorgronden? Wie zal ooit kunnen bevatten wat dat betekent? Dat je weten mag een kind te zijn. Een erfgenaam van die hemelse Vader. O, dat ligt zo teer. En dat is zo onbegrijpelijk goed. Als je daar een ogenblik aan denkt, dan zinkt je in verwondering weg. Ik een helle hond. Ik een goddeloze. Ik een wederstrever. Ik een vijand. Ik aangenomen tot een kind van God. Van die heilige God. Van die almachtige God. Maar die ook in Christus. Nou, voor mij een barmhartig Vader, zei, kan je het begrijpen, kerk? Nee toch? O, je kan het alleen maar stamelen. Je kan er alleen maar in gebroken klanken iets van zeggen. Van dat wonder dat mijn hemelse Vader, dat is het voorrecht. Als je daar een ogenblik over nadenkt. Wat ligt daar een oneindige troost in? Te midden van dit leven, jonge mensen, als je weten mag dat God je Vader is. Dan is het in waarheid wat de schrift zegt. Wees in geen ding bezorgd. Dat is nou het voorrecht van al Gods kinderen. Die hoeven nou niet bezorgd te zijn in hun leven. Wat hen overkomt. Welke stormen dat er ook in hun leven overkomen. Want ze hebben een hemelse Vader die voor hen zorgt. En hij regeert alle dingen. En zonder zijn wil zal niet één haar op hun hoofd gekrenkt worden. Hoor je het hoe veilig Gods kinderen zijn. Wanneer ze geborgen zijn in het vaderharte Gods. Hoeven ze niet te vrezen. Mogen ze al hun zorgen en bekommernissen op hem werpen. Want hij zorgt voor hen. En dat is nou hun troost. Want hoe zouden zij zelf kunnen staande blijven? Hoe zouden zij zelf kunnen strijden tegen die doodsvijanden die maar niet ophouden hen aan te vallen, hen te bestrijden, hen neer te drukken, hen tot zonde te verleiden? Hoe zouden Gods kinderen ooit staande kunnen blijven als hun hemelse Vader hen niet bewaarde tegen al die vijanden? Ze zouden gewis in de strijd omkomen, maar hij zorgt voor hen. Hij heeft het toch immers ook aan zijn kerk beloofd. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen je niet overstromen. En wanneer je door het vuur zult gaan, ge zult niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Begrijp je dat, jonge mensen, dat Gods kinderen in die wetenschap dat hij hun hemelse Vader is en dat er zonder zijn wil niets geschieden zal, dat ze in die wetenschap niet vreesden, zelfs niet al zouden ze voor de leeuwen geworpen worden, want hij zal bij hen blijven. En dat laat ons ook direct zien dat het niet zeggen wil dat God zijn kinderen geen moeite en zorgen geeft in dit leven. Want dan is het aan de andere zijde waar. Veel wederwaardig heen. Veel rampen zijn des vromen lot. O, wat kunnen er veel stormen opsteken in het leven van Gods kinderen. Maar wat is nou de vastheid wanneer ze het geloven mogen dat zonder de wil van hun hemelse Vader geen haar van hun hoofd gekrenkt zal worden. Wel, bij alles is het God die hen redt. Hij is hun heil alleen. En zij weten het ook. Als er aan hun levensboom geschud worden. En als daar de golven aankomen rollen in hun leven. Dat ze soms denken wel eens met de dichter van Psalm 42 uit te moeten roepen. Al uw golven, al uw baren die mijn benauwde ziel vervaren. Dan is het toch dat er op de bodem van hun hart leeft. God regeert en hij kastijdt mij als een vader. En dan weten ze ook dat in hun leven, ook de moeite, ook het verdriet en ook de strijd, dat al die dingen moeten medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En ik ga het soms niet begrijpen, jonge mensen. Maar dan moeten de stenen die de duivel door het Sanhedrin laten werpen op Stefanus medewerken om Stefanus in de hemel te brengen. Zo kan het gaan in het leven van Gods kinderen. Dat de Satan ze brengt in de eeuwige gewesten. Dat de vervolgingen ze uitdrijft naar de martelplaats. Om daar juichend in te gaan. Om daar met Stefanus de gekroonde, de gekranste uit te roepen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Om daar sterven te bidden voor de vijanden, hoe kan dat nou? Jonge mensen, hoe kan dat nou? Hoe kon Stefanus dat nou bidden? Terwijl daar in vijandschap de stenen op hem nederdaan. Wel omdat je, als je dan die stervende Stefanus gevraagd had. Je zou zeggen, Stefanus, wat is je troost? Nou, je sterven gaat. Nou, de stenen op je nederdalen, wat is je troost? Wel, hij zou gezegd hebben, nog een ogenblikje. En dan kom ik thuis bij mijn lieve zaligmaker. O, dat is toch een troost. Dan kun je sterven, jonge mensen. Dan kun je zelf zulke dood, Gode verheerlijken sterven. Nog even, nog één steen, nog één vlam, nog één beet van een leeuw. En dan ben ik thuis. Wat is je enige troost? In sterven dat Christus mijn zaligmaker is, maar dat God mijn vader is. En hoe kun je dat nou weten? O, dan zie je dat die troost een werk is van het drie-ene God. Want wat lees ik dan verder? Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. O, dan drukt God door zijn lieve geest in zijn hart die zekerheid bij tijden af in het leven van Gods kinderen, dat ze het mogen weten, het eeuwige leven deelachtig te zijn. En wat is nou het eeuwige leven? Dat zij u kennen, de enige God en Jezus Christus zijn Zoon. En daarvan mogen zij bij tijden, door het lezen van het woord, onder de prediking, bij het zingen van de psalmen, dan kan de Heilige Geest het zo in hun hart afdrukken. Ik mag het weten, door genade, dat mij het leven bereid is. Dan mogen ze het weten in Christus geborgen te zijn. Wanneer ze door het geloof op hem mogen zien, dan is er in dat geloof zo'n vastheid en zo'n zekerheid, gewerkt door de lieve geest, dat ze het mogen weten, van het eeuwige leven verzekerd te zijn. Dan roepen ze het uit met Paulus, dat nog dood, nog hel, nog mensen, nog wat er in hun leven komen zal, dat hij vast ligt in de voorbeden van Christus en dat hem daarom niets kan scheiden van de liefde Gods. Is dat niet een heerlijke troost, jonge mensen, om dat te mogen weten, dwars tegen al de stemmen in, dat je daaraan vast mag houden. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Dat ligt nou op de bodem van al Gods kinderen die die ene ware troost mogen kennen. Dat is de diepe levensgeheim waarvan de Heilige Geest hen verzekert. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dan kunnen er tijden in het leven van Gods kinderen zijn dat het zo vlak ligt, dat ze het zo zeker weten mogen. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dan mogen ze het weten dat ze God zullen ontmoeten. Een verzoend God in Christus Jezus. En vanuit die zekerheid en vanuit die liefde in hun hart zijn ze ook van harte gewillig om hem voortaan te leven. Dan is er in hun hart een verlangen om de Heere te mogen dienen. Dan mogen ze hun vreemdelingschap beoefenen. En dan vinden ze het niet erg om bespot en gesmaad te worden door de wereld. O, als ze dan in hun kleding, als ze dan in hun spreken, als ze dan in hun handelen openbaar komen als kinderen van de Heer. En de wereld draait de nek voor hen om. De wereld bespot hen. De wereld lacht hen uit op hun werk. Dan mogen ze toch weten dat vreemdelingschap te beoefenen, omdat Christus het gezegd heeft. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ja, dan kan er wel eens tijden zijn, jongens. Meisjes, je kunt het je misschien even niet voorstellen. En toch geloof ik dat er ook bij jullie zijn die daar iets van gesmaakt hebben. Dat je op een wereldse universiteit of op een wereldse school in de stad, Dat je voelde dat ze om je lachten. Dat ze je bespotten toen je bad. Dat ze om je lachten toen je getuigde van die ene naam. En dat er toch in je hart een vreugde was. Dat je mocht lijden om de naam van Christus. Dat je er toch even onder verwonderd werd. Heere, dat u het mij verwaardigt om voor uw lieve naam uit te komen. Dat je zo vol mag zijn van hem. Dat het je ook ten diepste niet raakt. En dat je het moet zeggen, Heere, ik ben een pelgrim. Een pelgrim eenzaam. Op weg naar de hemel. En dan kan je wel eens diep bewogen zijn. Met al die mensen die om jou lachen. Die jou bespotten. Omdat je gevoelt dat ze verloren gaan. Oh, dan kun je ze 's avonds met Stefanus opdragen aan de Heere. Heere, gedenk die scholieren. Heere, gedenk die medestudenten die zo spotten. Die mij zo verachtelijk behandelen. Heere, doe ze toch zien. Dat ze op weg zijn naar een eeuwige rampzaligheid. En zou u mij willen gebruiken, Heere. Dat ik nog een middel in uw hand mag zijn. Opdat ook zij die enige troost mogen kennen. En dan kan het je wel eens bemoedigen. Als je dan mag zien op het loon dat is weggelegd. Waarvan Mozes mocht zeggen ziende op de vergelding des loons. Dat je dan liever met het volk van Israël veracht wordt. Dan de genietingen van Egypte voor een tijd. Omdat je het mag weten. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof aanschouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. O, dan kun je de pelgrimstaf opnemen. En dan mag je de lenderen omgorden. En dan mag je wandelen tot zijn eer. Wanneer de Heilige Geest je daarvan verzekert. En de liefde Gods je van harte gewillig maakt. Om die weg achter hem te gaan. Maar is dat dan altijd zo? Leven Gods kinderen dan altijd op die hoogte? Ach, dan moeten we zeggen, was dat maar waar. En dan moeten Gods kinderen het vanavond ook belijden. Dat ze ondanks dat ze van die enige troost mogen weten. Nog zo menigmaal tot hinken en zinken gereed zijn. En daarom willen we tenslotte nog stilstaan. Bij die derde gedachten. Die vastheid die er ligt in die troost. Om Gods kinderen nou vanavond te bemoedigen. Om uit die troost nou eens werkelijk te mogen leven. Om niet langer heen en weer geslingerd te worden. Gelijk een bies heen en weer geslingerd wordt door de golven. Maar om nu eens werkelijk uit die troost te mogen leven. En wat betekent dat nou, kerk? Om uit die enige troost te mogen leven. Wel, als daar de Satan een pijl op je afvoert. En als de Satan je de zonden voor ogen houdt. En als de Satan je probeert aan twijfelen te brengen. Aan de genade en de goede tierenheid Gods. Dat je dan vanuit die enige troost mag zeggen. Maar Satan, ga weg. Want ik mag het weten. Eens anderen te zijn. En ik mag het weten door genade. Dat zijn verzoenend bloed reinigt van alle zonden. En dat hij het is, die Heilige Geest, die mij door hem leidt in dit leven. O, als daar de stormen komen en de Satan wil je benauwen. En die zegt, straks moet je gaan sterven. Straks moet je God ontmoeten en kan dat dan wel. O, en dat je zo gezift wordt als de tarwe. Dat je dan het mag zeggen tegen de duivel. Duivel, ik mag het zeggen. Met zondag één dat de Heilige Geest mij verzekert van het eeuwige leven. De Heilige Geest heeft mij doen geloven. Dat als ik straks door die doodsjordaan heen moet. Dat ik straks staande voor de rechterstoel het weten mag. Dat Christus in mijn plaats zal staan. En dat hij zal getuigen, ik heb voor hem geleden. Ik heb voor hem betaald. Vader, vergeef al de zonden. Als de Satan je benauwt aan alle kanten. En de Satan je voor ogen stelt de moeite en de zorgen van het leven. En als de Satan zo probeert aan je te schudden. Als de Satan zo probeert het werk van God te verdacht te maken. En dat je zegt, is dat nou het leven met God? Zoveel moeite, zoveel tegenheden, zoveel verdriet. Dat je dan in die aanvechting mag getuigen met zondag 1. Maar ik weet dat niets mij overkomen zal buiten de wil van mijn hemelse Vader. Om dan te mogen geloven wat je ook overkomt in dit leven. Het gaat niet buiten zijn vaderlijke wil om. En kinderen Gods, als je daar nou eens in mag blikken. En daar nou eens verenigd mee mag worden. Welke vader weet nou, teerder en wijzer, om te gaan met zijn kinderen dan die hemelse Vader. O, wat kan dat een rust geven en een vrede in je ziel. Als je nou eens met de catechismus bij vernieuwing mag geloven in die vaderlijke zorg. Dat je nou vanavond mag rusten op dat verzoenend bloed. Dat je nou mag weten van dat getuigenis des Heiligen Geestes in je ziel. Die je toch verzekerd heeft van je aandeel in Christus. Oh, en als je nou vanavond het uit moet roepen. En als de Satan je daar ook aanblaast. Dat je geloof nog zo zwak is. En dat je nog zoveel te maken hebt met dat ongeloof. En dat je nog zoveel malen door twijfel heen en weer geslingerd wordt. En als je geweten je ook aan moet klagen. O, dat je dan vanavond mag zeggen, Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid toch te hulp. En dat je nou vanavond eens mag geloven. Dat dat verzoenende bloed van Christus ook bedekt al je overgebleven zonden. Ook dat zondige bestaan wat je nog met je omdraagt. Dat hij nou volkomen verzoening heeft aangebracht. Om daar nou vanavond eens je hand op te leggen. En er nou vanavond is te geloven, aangevochten zielen, bestreden zielen, nou is te geloven vanavond. Dat hij een volkomen zaligmaker is. En dat de quitantie op Golgotha volkomen door hem betaald is. O, vertrouw nou nog eens op dat volkomen offer. Leg vanavond dan je hand nog maar eens bevend op de kop van dat lam. En zeg het maar, Heer Jezus, gij zijt toch een volkomen zaligmaker. Leer mij nou vanavond uit die enige troost beiden in leven en sterven om daarop te vertrouwen. Ook al zegt je ziel vanavond, ik kan er niet bij komen, dominee. Het is zulk een hoge taal uit zondag 1. Wie ben ik om dat nou te mogen zeggen? Ik zeg, wend je dan heen. Wend je dan heen tot die levensfontein, de Heer Jezus Christus. En drink nou vanavond eens met volle teugen uit dat werk van een drieënig God. O, zie nou vanavond eens met een gebroken oog op die heilsfontein. Zie nou eens op Christus' wonden die daar vloeien van dat dierbare bloed tot de reiniging van je zonden. Zie nou eens op die dierbare Vader, wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid, die zijn liefde geopenbaard heeft in de zending van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie nou eens op de Heilige Geest, die het nou uit hem neemt en het je geven wil. Is hij nou niet een volkomen God? Drieënig God, u zij al de eer. En nou vanavond is onvoorwaardelijk aan deze drieënige God mag overgeven. Om nou uit die enige troost te mogen leven. Kom kerk, schep nog eens moed. Houd nog eens vast wat onze kerk altijd beleden heeft. En zeg het nou eens vanavond na. Wat is uw enige troost? Zeg het nou eens. Wel, mijn enige troost is Jezus Christus, zijn verzoenend sterven. Mijn enige troost in het leven is dat God om Christus wil mijn hemelse Vader is. Wat is je enige troost? Dat de Heilige Geest in mij woont. En dat Hij mij leidt. En dat Hij mij thuis brengt. Zalig. Zalig als je mag weten. Van een drie-enig God in je leven. O geliefden. Zou je nou vanavond niet jaloers worden. Om die troost te mogen kennen. Die nou uit een drie-enig God vloeit. De Vader. De Zoon en de Heilige Geest. Jonge mensen. Is er vanavond één die zegt. Heere, ik zie naar uit. Is er nou één die zegt, wie heeft lust de Heere te vrezen? Die zegt, ja Heere, ik wilde u wel vrezen. Maar ik zit met zoveel banden gebonden. Heer, ik ben vanavond zo heilig jaloers geworden op uw kerk. Die het belijden mag, die enige troost te mogen kennen. O, hoor dan, wat hebben we jullie vanmorgen mogen zeggen? Christus, Hij heeft het gezegd, ik wil, word gereinigd. Zou de Heer Jezus dan liegen? Als Hij vanavond het zegt, die enige troost, wil ik ook jullie schenken. Die enige troost in je leven. Wat kan je nou troosten, zeg het dan eens. Zeg nou eens eerlijk tegen mij. Is er dan een andere troost dan de Heere, die meer troost kan geven? Noem mij dan eens een troost die meer troost dan de Heere. Noem mij een troost die meer troost dan het verzoenend bloed van Christus. Noem mij dan eens een troost die meer troost dan het kindschap van God de Vader. Noem mij dan een troost die meer troost dan de verzegeling des Heiligen Geestes in het hart. Is er iemand vanavond die zegt, ik weet een troost die beter troost dan die troost. Laat hij opstaan en getuigen dat er een andere troost is dan deze enige troost. O, en hij is te verkrijgen voor de grootste der zondaren. Hij troost het hart dat vanavond schreiend tot hem vlucht. Dat het vanavond beleidt, ik mis die enige troost. Ik sta er nog buiten. Ik heb geen deel. Ik ga als een troosteloze, als een hulpeloze voort. Hoor dan dat die enige troost vanavond te verkrijgen is. Wanneer er een ziel het uitroept, indien gij wilt, gij kunt mij troosten. Dan is het antwoord van Christus, ik wil, word getroost. Dan zult ge mogen delen in de genade van een drie-enig God. Vlug dan met die melaatse tot hem, biddend om die enige troost. Opdat ge uw deel moogt verkrijgen, wat McTiernan zo heerlijk onder woorden brengt. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen door, ziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En dan die heerlijke zin, o, dat onbegrijpelijke. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost. Hij heeft mij getroost, om het zo te zeggen. Vonnis der wet. Mijn heil, mijn troost, mijn vrede werd Hij. Ik boog mij. Voel je het met die melaatste, die nou biddende neerviel voor Hem. En ik geloofde, dat deed ook die melaatse man, gij kunt mij reinigen. En toen, God sprak mij vrij, ik wil zondaar, word getroost. En wat schrijft dan McTiernan? Nu ik die troost mocht ontvangen, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Dat weet je nog. Uit het begin van de prediking. Psalm 90. Het leven is moeite en verdriet. Zo gaat Gods kerk door de woestijn van het leven. Maar ze mogen het weten. Gestorven voor mij. zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Wat is uw enige troost? Zo hebt u het ons gevraagd, Heren, door de mond van onze Heidelberger catechismus. En nou weet u welk antwoord daarop geklonken heeft in ons hart. Of dat we het hebben mogen nazeggen, zij het misschien aarzelend, zij het misschien onder veel aanvechtingen en onder veel tranen. Maar dat het toch in ons hart gefluisterd heeft, dat ik niet meer mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. O, wat een diepe belijdenis, Heere, dat u nou met uw verzoenend bloed betaald hebt voor al de zonden en verlost hebt uit de heerschappij. Maar daarboven dat grote wonder, dat gij nou in Christus een verzoend vader bent. Voor zulke heren, dat is toch niet te bevatten. En dat gij met uw lieve geest in ons hart wonen mag. Heren, dan is er toch geen andere troost dan die drie enige God en het heerlijk werk dat gij gedaan hebt. O, dat we die troost mogen kennen, want buiten die troost is geen leven. Buiten die troost is alleen maar een eeuwig zielsverderf. Buiten die troost is er alleen maar narigheid, moeite, verdriet, ellende, toorn, eenzaamheid en een eeuwige rampzaligheid. Doe het ons toch beseffen, opdat we vanavond niet meer zouden rusten, totdat wij deze zondag ook persoonlijk mogen kennen. En wij bidden het u ook voor uw kinderen. Heere, laat ze nou eens uit die troost leven. Ze doen er u zoveel verdriet mee, Heere, dat ze zo vaak toch nog ongetroost over de aarde gaan. Terwijl ze zo'n rijke troost bezitten, dat ze er zo weinig uit leven. Omdat de zonde er vaak tussen zit, doe ze toch heilig dicht bij uw leven. Heere, geef toch dat ze de wapenuitrusting mogen aantrekken om te strijden tegen die driehoofdige vijand. Dat ze zich van die troost toch niet telkens weer laten beroven. Maar dat ze toch uit die troost meer en meer mogen leven. Omdat ze zo op mogen wassen in de kennis van u. Van een drie-enig God. Heere, zo ziet het alles op u. We mogen uw naam hartelijk dankzeggen dat we deze zondag in het midden van de gemeente mochten voorgaan. Heer, we hebben er iets van gevoeld, hoe dat we aan elkaar verbonden zijn. Heer, zoudt gij het woord ook de komende tijd willen zegenen. Dat het nog tot een rijke zegen in het midden van de gemeente mag zijn. Heer, dat gij dat nog wilt gebruiken. Omdat er een volk geboren mag worden dat het uitroept. Wat moeten wij doen, mannen, broeders, om zalig te worden. En dat het van deze kansel dan mag klinken. Gelooft in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Omdat er ook hier geboren mogen worden in Sion. En dat uw kinderen vertroost mogen worden, vermaand naar wat ze van nodig hebben, onder de bediening van het woord. En dat zo uw kerk gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. En dat wil zeggen afgebroken, heren. Afgebroken en afgebracht van zichzelf. Om meer en meer opgebouwd te worden in u. Geef het toch uit genade. Zie dan zo in gunst op ons neer. Ga met ons mee de nieuwe week in. En breng ons ook zaterdag nog in een goede bijeenkomst bij elkaar, heren. Om ook in u te mogen eindigen. Ga zo met ons mee. Gedenk ook dominee Baars. De oudherder en leraar als hij volgende week in het midden mag voorgaan. Maak het hem gemakkelijk, heren. En wees ook bij ons als wij de vakante gemeente van Genemuiden hebben te dienen. Wil ook daar zijn. Breid uw koninkrijk uit. We hebben het niet verdiend. Maar doe het om. Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met de dichter uit Psalm 116. En daarvan het vierde vers waar hij, die alle troost moest missen, het nu mag zingen. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rusten. Dan mogen we het ook vanavond wel zo zeggen. Keer weder tot uw troost, want gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dat u daar ook de komende week, kind des Heren, uit leven mag tot eer van uw koning. Zingen we met elkaar op Psalm 116 en daarvan het vierde vers. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.